Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl.
Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Ja, ik ben cum laude afgestudeerd in rechten. Ik heb altijd goede banen gehad. En ook dit is in principe een goede baan, maar het is zo ondoenlijk om in je eentje een huurhuis te vinden en laat staan om voldoende te sparen om een huis te kopen.
Ik zit nu in mijn tweede jaar van studie en ik ben eigenlijk al 1,5 jaar aan het zoeken naar een huis in Amsterdam.
Ik woon in Rotterdam. Ik ben 38. Nu denk ik heel vaak, had ik toen maar, toen het nog betaalbaar was, bijvoorbeeld iets gekocht, dan was ik nu niet in deze situatie beland. Het zit een soort van vast.
Welkom bij VSR, voorheen schaamteloos gansstedelijk. De podcast over alles dat je wel bent, maar niet wil zijn. Mijn naam is Doortje Smithuizen, tegenover mij. Hij betaalde slechts 20 gulden voor zijn studentenkamer, zit Perre van der Brink. En zoals iedere week houden wij onze luisteraars een spiegel voor en onderzoeken we de paradoxale relaties met de systemen om ons heen.
Huisgenoot op je 40ste, gevangen in een relatie waar je eigenlijk stiekem van af wil. Terug in de tijd, in het huis van je ouders. Vandaag duiken we volledig in een van de meest onderschatte effecten van de woningcrisis. Het effect dat ze heeft op de relaties met de mensen om ons heen. Maar eerst de actualiteiten.
Ja, deze podcast gaat over alles wat je wel bent, maar niet wil zijn. Mm-hmm. Maar ongewenst. Ook een beetje over alles waar je het niet over wil hebben, maar wel de hele tijd over
moet hebben.
Ik heb het al dagen nou weer over Kate.
Ja. Ja.
Ik begrijp het ook niet meer. Weet niet eens waar ik het over heb, als ik het erover heb.
Nee, het is... Vorige week had jij het over de vreemde bestuiving van twee stromingen.
Ja, Kate Gate.
Ja, dus de conspiracy ja. Theorists die de royalty...
Dat ze een Brazilian butt lift had gehad.
Precies.
Ja.
En toen maakte het ook een beetje belachelijk dat iedereen ja. daar zo'n open... Maar
sindsdien hebben we het erover.
Ja, en laten we eerlijk zijn, inmiddels... zijn die conspiracy theories niet zo gek?
Ja, maar wat? Ik begrijp het gewoon niet meer. Ik begreep gewoon niet wat die deal was met die foto.
Nou, die foto is dus op een aantal punten bewerkt.
En dat mag niet, want die foto's die zij uitgeven dat wordt gezien als officiële nieuwsfoto's.
Exact. Ja. En ik had ook het idee dat het een beetje een soort PR-statement van Associated Press in tijden van AI was.
Oh,
want het ja. persbureau heeft gezegd, wij trekken onze handen van deze foto's ja. af. Deze zijn te erg bewerkt. Daar hebben ze ook een policy voor. Ja. Dat, die policy kwam ook in de aandacht. Wat best wel handig is ja. in tijden van fake news. Dus daar heeft het denk ik ook mee te maken. Maar feit blijft dat die foto heftig bewerkt is. En
maar
dat...
wat was er nou bewerkt? Jij hebt me gisteren laten zien, maar ik dacht echt, ja, waar hebben we het over? Zo van een mouw is een beetje van, het is toch niet alsof zij... Alsof...
Nou ja, als je naar de bewerkingen kijkt, dan lijkt het er... Dan is het meest waarschijnlijke dat ze gewoon één foto had van de kinderen die het leukst was. En één foto van zichzelf. En dat het mis is gegaan bij het in elkaar schuiven van die twee. Zo lijken die foutjes te zijn. Maar ik kan me gewoon niet voorstellen dat zij dat zelf gaat lopen shoppen.
Want dat is wat zij nu zegt, ik heb dat zelf gedaan.
Net als heel veel mensen... experimenteer ik wel eens met het bewerken van foto's. Echt zo, nou.
Ja, dat is wat ze altijd zitten doen in Buckingham Palace.
Ja, precies. En
lekker met William, lekker de foto's te bewerken.
Precies, en mensen zitten helemaal niet de hele dag hun eigen foto's te shoppen. Dat doet helemaal... Ja. Speak for yourself.
Ja.
Ik vind dat een heel slechte smoes. Dus ik denk dan, ik zit dan toch...
Oké, wat denk jij?
Ja, ik denk dat er toch wel iets te verbergen is.
Maar wat dan?
Ja, geen flauw idee. Maar ik denk van, waarom zou je dan ook, nadat je ook weer betrapt wordt op deze zeg maar, dan is er echt iets wat je niet wil zeggen. Toch? Van je kan,
ja, maar wat zou dat dan zijn? Dat ze aan het scheiden zijn of zo?
Nou, het zou kunnen. Of dat ze ziek is.
Ja.
Maar dat lijkt me onwaarschijnlijker. Want dan kan je ook gewoon zeggen van ja...
Ja, maar die vader van William heeft toch ook kanker? En dat weet ook iedereen.
Ja.
Dus het is niet alsof ze daar heel geheimzinnig over doen.
Nee, 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 die heeft zich ook gewoon teruggetrokken. Ja, dan is misschien inderdaad een scheiding most likely. Ze zeiden ook dat William die foto had gemaakt. Hè?
Ja.
Dat was ook de alsof zij zelf die shoot dan helemaal hadden. William maakt de foto en zij gaat hem bewerken.
Ik heb de camera klaar. Ja. Ja, dat zo doen ze dan. Nou, ik las.
Wat denk jij?
Nou, ik las een hele mooie analyse op de Kut van een Britse auteur. En die beschrijft, volgens mij was dat een quote van Elizabeth, iets van to be seen is to be believed of zo. Dat daarom die royals altijd zo zichtbaar zijn.
Ja.
En er wordt ook over Kate gezegd, en dat is inderdaad zo, dat was ik eigenlijk nooit opgemerkt, van zij is heel zichtbaar. Zij is gewoon heel vaak in beeld en ze beschreef het ook goed van altijd wel ergens in Londen naar iets aan het lachen, zoals ja. over Kate. Maar zij spreekt nooit. Zij zegt nooit wat.
Ze is er gewoon.
En dat maakt haar heel sterk als symbool. Zo van, maar wat zij dus beschreef is... die royals moeten te zien zijn om het narratief... wat ze zelf willen creëren in stand te houden. Want zodra ze dus niet zichtbaar zijn... kunnen mensen er mee aan de haal.
Ja.
En zij trok dat dan terug naar de tijd van Shakespeare. Waarin ja, die koningen natuurlijk helemaal niet zo te zien waren... als dat ze nu zijn. Mm-hmm. Nou, en dan zie je wat er van komt. Dus ja. hele epos, tradities en allerlei toneelstukken over die lui. Dus dat is natuurlijk wat zij proberen te voorkomen... en wat nu heel moeilijk gaat. Want Charles is ziek. Camilla, die had er sowieso al geen zin in. Ik kijk nu de Crown, ik zit er helemaal in. Die
broer van Charles is een pedoseksueel.
Dat is een pedofiel, dus die is ook verbannen. Nou, dan heb je nog Harry, die is met Meghan naar Amerika gegaan.
Ja.
Nou, William, die schijnt al geïrriteerd te worden als hij een lintje moet doorknippen.
Oh ja?
Ja, dat las ik allemaal op dat stuk.
Ja, ja.
En dan heb je eigenlijk alleen Kate en Charles die er nog zin in hebben. Maar die liggen in Lapland.
Ja.
Dus het is een tijd, het is een nieuwe Shakespearean era breekt aan.
Ja.
In de tijd van Brazilian buttlifts en conspiracies.
Gaan de Britten naar een republiek?
Nee. Daar kan ik wel heel, dat durf ik nou echt wel te zeggen.
Maar het is wel crisis in the crown.
Het is altijd crisis in the crown.
We gaan hem in de gaten houden.
We gaan hem in de gaten houden. Wat we ook in de gaten moeten houden, is de skincare-lijn van Marina Abramović.
Ja.
Had jij dit al gezien?
Nee, ik had het niet gezien.
Okay.
Ik was erg erdoor verrast.
Ja, ik vind dit ook heel boeiend. Marina Abramović is natuurlijk een hele bekende performance-kunstenaar vooral. Mm-hmm. Ja, zij is nu bijna 80.
Ja.
En zij heeft eigenlijk vanaf haar 20ste allemaal spraakmakende performances. Heel bekend is natuurlijk dat ding dat ze in een ruimte gaat zitten en dat iedereen tegenover haar mag zitten en dat ze dan heel lang in het oog gaat kijken en dat dan op een gegeven moment haar ex tegenover haar en dat ze
totaal niet gestaged
huilen. Ja. La, la, la. Ja. Nou, prachtig. Iedereen heeft daar wel een keertje in zijn leven om gehuild. Maar zij werd vooral bekend met hele kritische performances ook over het uiterlijk en over schoonheid. Dus heel bekend van haar is een performance heet geloof ik iets van All Art Must Be Beautiful. En dan ging ze in een ruimte zitten en dan ging ze haar haar kammen. En dan ging ze zeggen All Art Must Be Beautiful. En dan op een gegeven moment ging ze echt helemaal de haar uit haar hoofd trekken. En ze was ook altijd naakt trouwens. En dat schijnt dus heel
confronterend
te zijn geweest voor het publiek.
Ja.
Nu zijn we een jaartje of 50 later en verkoopt dezezelfde Marina Abramović dus super dure gezichtsverzorging. Het zijn een soort serumsachtige dingen die de longevity method worden genoemd.
Ja.
Die zijn £200 volgens mij per klein flesje.
Mm-hmm.
En dat is toch wel een interessante move voor iemand die juist altijd het pretty privilege bekritiseerde.
Ja, je denkt gewoon van het kan niet anders dan een performance zijn, toch dit?
Ja, maar ik denk ook van, maar wel een performance waar iedereen gewoon lekker voor in moet chippen.
Ja,
want...
nog even een soort klein pensioen spekkastje performance.
Ik denk dat zij wel goed zit, maar...
Dus daarom denk je van daar hoeft ze het niet voor te doen. Dus gaat zij echt dit commercieel doen? Volgens mij niet. Dus het moet onderdeel zijn, denk ik, van een werk.
Nou, dat denk ik echt niet. Die vrouw, daar kwam ik nu dus achter. Die heeft dus ook een wellness platform. de Abramovich Method.
Ja.
En daar verkoopt ze onder andere van die, weet je wel, van die, weet je, zo'n Moon Sister-achtige advieskaarten.
Ja.
Nou, wat daar dan op staat.
Maar dat
bijvoorbeeld, als je een probleem hebt, raadt zij jou aan, Marina, complain to a tree. En er staat een foto bij van Marina die dan, ja, die een boom echt, nou,
de wind van voren geeft.
Nee, ze knuffelt die boom.
Ja, ja.
Choose a tree you like. Put your arms around the tree. Complain to the tree. Duration, aparte, 15 minutes.
Aparte manier van klagen wel.
Lang. Ja, je houdt een beetje intern.
Ja, toch?
Maar ja, die tree ook, hè? Dus ook anders, ja, een beetje oneerlijk.
Maar ik denk ook bij dat hele platform van dit ik geloof gewoon niet dat zij...
Jij denkt dat het allemaal één groot werk is.
Ja. Ja, ik kan me niet voorstellen dat zij gewoon...
Denk je dat zij samenwerkt met Kate Middleton?
Het is,
dat een big reveal
wordt. Ik zie wel beelden die bewerkt zijn, sowieso.
Ja, dit is wel bewerkt.
Ik vind wel, overigens, wat wel even gezegd, maar het design is wel echt underwhelming.
Is lelijk, hè?
Ja, voor iemand van haar statuur.
Ja.
Dat je denkt van, come on, Marina.
Ja, dat vond ik ook.
Je kan beter.
Nou ja, ook hier is het laatste woord nog niet over gezegd.
Goed, zoals ik zal het tegen een boom zeggen.
Zeg maar tegen een boom.
Ja. Wat je ook tegen een boom kunt zeggen, is
deze kan je echt overal in. Heel dankbaar.
Ik denk dat er in de wereld zijn er twee typen mensen.
Oké, vertel.
Type 1 heeft...
Heerlijk om
heeft
zo
een,
te denken.
Ja.
Type
1 heeft een lege inbox.
Mm-hmm.
E-mail inbox.
Mm-hmm.
Dat verstaan. Type 2 heeft duizenden ongeopende mails. En doesn't care.
Welke type ben jij?
Type 2. Ik heb tienduizenden ongeopende mails en... Ik word daar niet per se gestrest van.
Mm-hmm.
Degene die ik had moeten openen, die heb ik geopend.
Mm-hmm.
Met een kleine achterstand altijd, maar ja, ik loop er redelijk bij. Maar waarom ik dit zeg, ik haat e-mail. Ik vind e-mail een slecht medium.
Oh.
Het is een medium wat heel erg misbruikt wordt in mijn ogen. Het is een soort doorgeefluik van verantwoordelijkheid, e-mail.
Oh, op die manier, ja.
Mensen duwen dingen van zich weg, omdat ze er dan even weer van af zijn totdat de thread bij hun terugkomt. En ik heb het idee dat dat gewoon in de afgelopen jaren gewoon tot een niveau gestegen is, waarbij we gewoon de relatie met dat medium opnieuw moeten bevragen. Ik dacht altijd dat ik daar niet helemaal alleen in stond, maar dat ik niet heel veel medestanders...
Jij zei dat alleen tegen bomen.
Ja, precies. Nee. Ik durfde eigenlijk alleen tegen bomen te zeggen. En nu heeft de Atlantic een stuk geschreven, wat eigenlijk een pleidooi is, om je e-mailgebruik drastisch af te schalen. Om dezelfde redenen die ik net schets. Het is eigenlijk een heel erg servicejournalistiek-achtig stuk, waar allerlei tips in staan van hoe je dat ook kunt doen.
Mm-hmm.
En tip 5, tip 1 tot 4 moet je lekker zelf lezen. Maar tip 5 is: verspreid het evangelie. Vertel tegen andere mensen dat ze moeten stoppen met het medium e-mail misbruiken. En dat doe ik dus nu.
Ja, ik vind op zich, ik hou wel van e-mail, moet ik zeggen.
Wat vind jij, wat zijn de voordelen van e-mail voor jou?
Nou, het is een beetje een afstandelijke vorm van communicatie. En daar voel ik me heel prettig bij.
Oké.
Okay. Voor zover deze podcast niet al één groot contactadvies voor mij. Ik hou gewoon van, ja, ook een beetje de... je hoeft er niet meteen iets mee. En dat vind ik fijn.
Ja.
Wat in de regel bij mij er wel toe leidt dat ik of meteen reageer of nooit.
Maar daar ga je.
Ja. Maar ik vind dus, ik hou bijvoorbeeld echt niet van mensen die mij meteen gaan appen over iets zakelijks.
Ja, dat
vind ik.
Ja.
Dus ik...
Kijk, mijn pleidooi is ook niet voor het volledig afschaffen van e-mail. Hè. Ik zie e-mail, ik zie een tijd voor me.
Eigenlijk. Ja.
Als iedereen heel modest e-mail zou gebruiken, dan zie ik een soort van horizon waar een e-mail als een brief gaat voelen. Of als een pakketje.
En je ook het hele, het soort van confronterende en ook soort van eenzame moment dat je jezelf iets mailt.
Ja,
en dan denkt, oh, een mail.
Ja. Bleek het een notitie te zijn. Ja.
Ja.
Ja. Nee, klopt. Maar daar hebben ze, ik doe dit dus ook altijd, maar daar hebben ze allerlei services voor die wij niet kennen. Maar die zijn er wel. Maar dus de horizon die ik zie is dat het leuk wordt om een e-mail te ontvangen. Net zoals dat een brief was vroeger irritant, omdat je er heel veel kreeg. En nu, stel je voor dat iemand je een brief stuurt. Dat is toch geweldig?
Denk je dat ik nooit brieven krijg?
Jij misschien wel. Ik krijg nooit meer brieven. Maar als ik nu een brief zou krijgen...
Stuur die man eens een brief.
Ja, stuur mij een brief inderdaad. Maar Stel dat die e-mail ook zo wordt. Dus dat het niet meer afstandelijk wordt. Maar dat het leuk wordt om een e-mail te krijgen van iemand. Ja. Dat zie ik voor me.
Ik denk dat er ook nog wel iets... Dat misschien ook een beetje ligt aan de inhoud van de e-mails. In jouw geval. Maar goed. Daar gaan we
toch een keer wat langer. Ja, nee, klopt. Klopt. Weinig persoonlijke e-mails.
Jij wilde nog iets vertellen over vieze vlek spoor 9.
Ja. Zeker. Ja. Vieze vlek spoor 9... Voor als je een vaste
luisteraar bent. Moeten we het nog uitleggen? Ja, sorry. Maar
als je een vaste luisteraar bent, dan kun je het je wellicht herinneren dat we het daar een keer over gehad hebben. Als voorbeeld van een van mijn favoriete niche Instagram-accounts. Een Instagram-account volledig gewijd aan een hele gore vlek op spoor 9 van Den Haag Centraal. Dat Instagram-account bestaat nog steeds, post regelmatig en heeft veel engagement. Mensen kennen die vlek, mensen zien die vlek, mensen.
Erkennen de vlek.
De vlek.
De vlek wordt gezien.
De vlek wordt absoluut gezien. De vlek hoeft niets tegen bomen te klagen. Maar wat er nu dus dit weekend aan de hand was. Het account post een soort foto. Heel erg uit de verte van spoor 9.
Mm-hmm.
Het leek alsof het een screenshot van een bewakingscamera was. En er stonden allemaal pallets met tegels op spoor 9. Dus het doek lijkt te zijn gevallen voor de vieze vlek op spoor 9.
Dit is nieuws.
Ja, dit, nou ja, inmiddels.
Dit na die mails, dat je hier niet mee begonnen bent.
Ja, nou ja, dat is... komt omdat inmiddels. Het is ook al opgepikt nu. De AD heeft er een artikel over geschreven. Maar het was op het moment van het opnemen van deze podcast nog niet helemaal duidelijk of het nou daadwerkelijk vervangen is. Dus dat vieze vlek 9 niet meer is. Of nog niet. Dus laat het ons even weten, luisteraars uit Den Haag. Of die naar Den Haag reizen.
Zoek de vlek.
Zoek de vlek. Dan gaan wij door naar Green Chef. Green Chef helpt je gezond eten op jouw eigen manier. Een gezonde maaltijdbox die perfect bij jouw gezonde leefstijl past. Zij doen de boodschappen. Jij doet het koken. En dat is heel handig als je heel druk bent. Zoals Doortje Smithuizen en Per van der Brink.
Ja, nee, wij zijn natuurlijk ontzettend druk. De hele tijd aan het werk. Wij hebben nauwelijks tijd om over eten na te denken. Laat staan boodschappen te doen. Het helemaal te koken. Nou, ik raak al gestresst als ik eraan denk. En gelukkig is daar dan dus onze vrienden van Green Chef. Waar je kan kiezen uit heel veel verschillende menu's. En ik heb deze week gekozen voor een Braziliaanse vissoep. Met korianderolie en broccolini. Nou, dat was heel makkelijk eigenlijk om te maken. Mm-hmm. Super gezond. En hoe vaak eet je nou korianderolie? Nou, ik eigenlijk nooit. Nee, nu. Het was heel lekker.
Ja, koriander. Ja. Ik eet wel eens korianderolie. Ik heb een flesje in mijn huis staan. Erg lekker, inderdaad. Ik heb zelf mijn kinderen iets nieuws laten proeven. Wat best wel een accomplishment is in mijn huishouden. Ik heb bouwbuns met vegan teriyaki nuggets gemaakt. Met ook nog eens een zoet-zure komkommersalade. En dat werd gegeten. Dat werd gewaardeerd.
Okay.
Het werd met nog net geen gejuich ontvangen.
Okay. Maar daar gaan we wel naartoe werken.
Maar dat is al in mijn soort eethuishouden is dit echt een ongelofelijke mijlpaal.
Staande ovatie. Nou, wil jij ook een staande ovatie bij je thuis voor een gezonde maaltijd? Kook dan gezond met tot wel 90 euro korting op je eerste 4 boxen. En gebruik daarvoor de ontzettend unieke kortingscode CHEF. Schaamteloos van Stedelijk. Het zijn allemaal hoofdletters, allemaal aan elkaar. En als je het nou nog een keer wil nakijken, kijk dan op de link in de beschrijving.
Oké. De woningcrisis. Wat leuk is wij werken achter de schermen met 4 mensen aan deze podcast.
Mm-hmm.
En dan verzinnen we eigenlijk een invalshoek. En dan het is vrij natuurlijk hoe iedereen zijn eigen ding doet. Of zo. Maar er is er op een gegeven moment een opbouw. En ik was een paar dagen in Londen. Dus ik kon bij één afspraak over die opbouw niet aanwezig zijn. En toen hadden jullie een aantal dingen opgeschreven. En een van de eerste dingen die stond, was hoeveel betaalde Perre in zijn tijd voor een studentenkamer.
Heb je die toen weggehaald?
Want ik moest daar gewoon zo hard om lachen.
Omdat met hem daarbij zo van even florijnen omrekenen.
Ja, precies. Een link naar een euro florijn calculator. Maar ik ga het vertellen.
Vertel.
Nee, ik ben uit huis gegaan. Laat ik zeggen, mijn tweede huis waar ik zat in de stad. Dus midden in de stad. Ik woonde toen boven een club. Dat was een erg interessante ervaring. Mijn bed was boven het garderobe van die club. Dus als de DJ een mixfout maakte, dan kon ik dat zeg maar in mijn bed horen. Daar betaalde ik
echt
400.
Mijn hel.
Ja, het was ook echt wel een hel. Ik betaalde daar 400 euro voor. Dit is.
Ik zou denk ik nu 400 euro ook gewoon betalen om daar niet te hoeven wonen.
Ja, ja, dus eigenlijk als ik er nu aan terugdenk, was het helemaal niet heel weinig.
Best wel duur.
Ja, precies. Ja. En ik moest ook nog tekenen dat ik niet zou klagen.
Ja, dat snap ik wel.
Want ik huurde het van die club. Dus eigenlijk was het eigenlijk best wel duur. Mm-hmm. Maar gemiddeld genomen was het wellicht goedkoper in die tijd. En de laatste jaren is natuurlijk gewoon enorm, die markt is enorm verslechterd. De gemiddelde huurprijs van een studentenkamer in Amsterdam, volgens Kamernet, is op dit moment 947 euro kale huur per maand.
Zo ongelooflijk veel.
Fucking veel. Ja. En dat heeft heel grote impact op levens. Niet alleen financieel, maar juist ook hoe en met wie we leven.
Ja, en maar volgens mij, het is ook niet alleen met studeren meer. Kijk, dat die studentenkamers zijn al lang te duur en dat is al lang natuurlijk ongemakkelijk. En het is ook, misschien hoort het ook een beetje bij je studententijd om in een huis te wonen met huisgenoten die je misschien niet allemaal even relaxed vindt.
Is ook een deel van de ervaring.
Ofzo.
Ja.
Maar wat ik nu vooral omheen zie, is dat eigenlijk die ongemakken zich doortrekken naar je verdere volwassen leven. Ik heb super veel vrienden van mijn leeftijd, dus gewoon rond de 30, die eigenlijk ongewild nog met huisgenoten leven. En ook, ik las, dat was een onderzoek van vorig jaar van NPO Radio 1, dat 1 op de 10 jongeren zijn relatie niet uitmaakt, omdat hij samenwoont en
gewoon geen zicht op.
Denkt, ik kan geen huis krijgen als ik straks,
moet ik
als ik die relatie uitmaak. Ja. En heel eerlijk, ik heb dit echt wel om me heen gezien.
Ja.
En het is natuurlijk heel moeilijk om de vinger erop te leggen van waar dit probleem dan echt reëel wordt, zeg maar. Mm-hmm. Maar ik denk dat mensen gewoon ook ongemerkt in hun relaties gewoon heel erg gestuurd worden door die woningnood.
Ja.
En ik herinner mezelf ook wel dat voor mij, zeg maar, dat die huizen vormen ook een manier om na te denken over hoe je leeft en hoe je wil leven, toch? Mm-hmm. Dus ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment, dit is al een paar relaties geleden. Ook ik lijk wel eens heel oud. Dat ik op een gegeven moment in een huis woonde met mijn ex. En dat mijn zusje langskwam en mijn laptop open zag staan. En ineens zei, wat zit jij nou op woningnet?
Maar waar je ex ook bij was? Of?
Nee, dat was natuurlijk er niet. Dus en toen ineens, doordat zij zo naar dat ding, dacht ik, ja fuck, ik zit
waarom
al dagen.
Waarom zat ik eigenlijk op woning?
Ja, ik zit al dagen te kijken van, waar kan ik in godsnaam wonen? En
toen realiseerde je pas
dat die relatie voorbij was.
Oh ja.
Dat is echt heel erg. Maar het klinkt vreselijk, maar eigenlijk vind ik het heel voorstelbaar. Want zeg maar, een dak boven je hoofd hebben is gewoon zo'n primaire. Is zo'n primaire behoefte. Ja. En het idee dat dat geregeld is, of dat geeft je ook ruimte om te kunnen denken, oké, ik kan dus weg.
Ja.
Wil ik blijven? Weet je wel? En als mensen dat niet meer hebben, dan blijven ze toch in situaties zitten waarin ze eigenlijk niet in willen blijven.
Ja.
Dat leidt dus tot bizarre, maar ook heftige situaties. Ik herinner me ook het verhaal van een collega Volkskrant-journalist, Floortje Smit.
Mm-hmm.
Want ik weet nog, toen gingen we een soort woningspecial doen met Volkskrant Magazine. En toen had ik in die vergadering gezegd van, ik kan geen huis kopen. Misschien kan ik daar eens over schrijven. En toen zei die chef van, we hebben nogal een wat erger verhaal.
Ja.
En dat ik toen dacht van, ik ben benieuwd. En toen las ik het, dacht ik, dit is inderdaad echt veel erger.
Wat was het verhaal?
Nou, zij was gescheiden. Zij woonde geloof ik in Edam of zo, met dan dus haar inmiddels ex. En die ex verdiende het meest. En die kon in het gezamenlijke huis blijven wonen. In zijn eentje hadden ze uitgegeven met de hypotheker. Nou waren ze allebei heel blij. Maar toen was dus de vraag van oké, wat gaat zij dan doen? Toen bleek dat zij een hypotheek kon krijgen van 170.000 euro.
En dit was in welk jaar?
Nou, 2 jaar geleden.
Oh wow.
Ja, waarvoor is ze dus gewoon niks. Dat zij ook op een gegeven moment beschreef van hoeveel huizen zijn er te koop in Amsterdam. Zeg maar geen.
Gewoon een slechte look voor de Volkskrant.
Dat dacht ik ook. Van, het was echt een soort eye-opener. Ook voor mij. Dus inderdaad, want zij is gewoon een bekende journalist.
Ja. Ja.
En dat was volgens mij het moment dat wij ook allemaal in die vergadering zaten.
Wat de fuck
van,
zijn we aan
het
doen?
Mijn god, weet je wel.
Er was dus een tijd, dat kan je eigenlijk nu niet meer voorstellen. Maar er was een tijd dat Nederland, dat wij een soort geroemd werden internationaal voor ons beleid op sociale huurwoningen. Dus dat het echt een soort bekende case study in de stedelijke ontwikkeling was, die werd aangehaald. En in de afgelopen 30 jaar is dat gewoon helemaal naar de tering gegaan.
Ja, het is natuurlijk enorm geprivatiseerd.
Ja, precies. Dus die sector van sociale huur moest kleiner. Heel veel sociale, honderdduizenden sociale huurwoningen zijn verkocht of gesloopt. Als gevolg van die politieke keuzes is de toegang tot sociale huur beperkt tot de allerlaagste inkomens.
Mm-hmm.
En mensen met een indicatie of echt een soort speciale zorgbehoefte. En dat is natuurlijk aan zich heel belangrijk dat die mensen als eerste aan de beurt komen. Maar het is eigenlijk niet goed als alleen zij aan de beurt komen.
Ja, en ik denk dat heel veel mensen, ook onze luisteraars, dan net buiten de boot vallen.
Ja.
Er zijn natuurlijk heel veel mensen die meer verdienen dan die indicaties. Ja, maar nog steeds niet heel veel, weet je wel.
Die,
die dan wel in één keer die private markt op moeten en gewoon meer dan €1200 moeten gaan ophoesten voor een soort mini.
Precies, en
appartement,
dat is,
of kamer.
In 2008 had je natuurlijk die financiële crisis. En toen, iedereen kent een beetje die verhalen over Stef Blok, de toenmalige minister, die dan op van die vastgoedbeurzen zelf ook gewoon investeerders aan het aantrekken was. En dat is hem ook gelukt. Alleen die investeerders die zijn niet per se nieuwe projecten gaan financieren.
Nee.
Maar die zijn eigenlijk bestaande objecten gaan kopen om te verhandelen.
Ja.
Dus ze hebben eigenlijk alleen maar die huurprijs mega opgedreven.
Ja, maar dat is echt. Nou, er was nu laatst een bericht op nu.nl. Wat echt laat zien hoe ontzettend erg. Dat is een gemiddeld huis in Nederland kostte vorig jaar ongeveer 4,5 ton. Nou, dat is echt zoveel geld. En dan moet je dus, om zoiets te kunnen financieren, heb je dus een bruto jaarinkomen van minstens €95.000 nodig. Maar het modale inkomen in Nederland is minder dan de helft. Is €44.000. Dus daar zie je hoe bizar ingewikkeld het is. En dat je dus inderdaad mensen, zeker dus in de Randstad, dus Amsterdam, Utrecht, die moeten gewoon minimaal een ton verdienen om een gemiddelde woning te kopen. Ja,
ja, dus dan zie je dat die hele markt eigenlijk is ingericht en op puur op stellen.
Ja, twee verdieners.
Maar ook dus, die moeten ook nog boven modaal.
Ja, maar het maakt
verdienen.
Ook dus dat je dus alleen maar eigenlijk kan wonen als je voldoet aan een soort onhaalbaar ideaal.
Ja.
En dat is ook wel, als ik nu om mij heen kijk, in mijn eigen sociale omgeving, eigenlijk bijna niemand is tevreden met hoe die woont. Want of mensen wonen bijvoorbeeld met kinderen, maar veel te klein.
Ja, ja.
Of ze wonen met een partner, terwijl ze misschien eigenlijk ook wel wat meer ruimte voor zichzelf zouden willen.
Ja.
Of ze wonen met huisgenoten, terwijl ze eigenlijk
plek die ze niet fijn vinden.
Precies, terwijl ze eigenlijk alleen, zeg maar, ik zat echt van mijn sociale omgeving. Ik kon gewoon niemand bedenken die
echt
blij was, echt blij was met zijn woonsituatie.
Ja, en iedereen is gefrustreerd als je dat even statistisch inkleurt. CBS-cijfers geven aan dat het aantal jonge mensen dat graag wil verhuizen, maar dus geen woning kan vinden, tussen 2015 en 2021 meer dan verdubbeld is.
Ja, maar dat voel je ook echt, toch?
Ja, ja, je voelt soort van dat mensen echt vastzitten.
Ja.
Mensen zetten dus allerlei stappen die je normaal gesproken misschien veel eerder zou zetten, zetten ze on hold. Of daar lopen ze soms ook heel erg achter in de stad op de rest van het land. Dus bijvoorbeeld, een interessante statistiek vond ik dat van de 35-jarigen in Amsterdam 40% een koopwoning heeft.
Mm-hmm.
En diezelfde leeftijd in Urk, daar heeft meer dan 90%
ja, dat zal
een koopwoning.
Ja.
Dus je krijgt ook een soort achtergestelde middenklasse in de stad eigenlijk. En ik las in de New York Times ook een interessant artikel. Kijk, vaak wat hier natuurlijk in Nederland gebeurt, mm-hmm. is op heel veel manieren vergelijkbaar met steden als Londen en New York. En in New York, in de staat New York, is een plekje, Beacon heet dat. Dat is ongeveer een uurtje rijden van de stad.
Heb je dat mooie museum?
Ja?
Ja, dat is echt super.
Ik kende het eigenlijk niet. Dat, maar Beacon is dus een plek geworden waar New Yorkers, ja, een beetje zeg maar de luisteraar van deze podcast, wijkt uit naar Beacon.
Ja.
Dat stuk ging erover.
Het landsmeer van New York.
Ja, ja, precies. Ja. Zo van dat plekje was altijd heel betaalbaar en echt een middenklasse plekje. Maar daar is dus ook een soort woningcrisis ontstaan. Mm. Dus dat het dijt helemaal uit, niet naar Brooklyn, maar echt een soort upstate New York, weet je. En dat zou dus eigenlijk gewoon betekenen dat het uit die Randstad gaat dijen en gewoon de rest van het land eigenlijk ook in die woningcrisis terechtkomt. En wat daar dus wel gebeurt, is dat er gewoon wordt ingegrepen.
Mm.
Dus in die upstate New York plek, in de Hudson Valley, dus een beetje dat gebied daaromheen, daar worden gewoon allemaal caps op die huren gezet. Omdat het anders gewoon uit de klauwen loopt.
Ja, dat proberen ze in Nederland nu ook te doen, toch?
Ja,
Maar, ja, maar dat is dan ook weer volgens mij, wat ik de laatste keer over las, maar misschien ben ik alweer niet up-to-date, is dat dat dan ook weer voor huren van max 1.000 euro. Dus dan ja. Is natuurlijk in zeker een stad als Amsterdam of
ja, je moet eigenlijk gewoon, zeg maar, met dit soort dingen denk ik altijd van, je moet echt met een soort noodverordening gaan werken. Ja. Je moet niet een soort wet proberen. Je moet gewoon zeggen, tijdelijk, stop. Ja, dat het gewoon sneller er doorheen komt. Ik was afgelopen week in Londen. En daar sprak ik dus mensen die daar woonden. En daar had eigenlijk ook iedereen het over dit probleem. Dus ik heb in die paar dagen, weet ik veel, 5-6 mensen had ik afspraken mee of zo. En twee daarvan...
Lekker ontspannen naar Londen.
Ja, twee daarvan, die waren gewoon verhuisd buiten Londen. Dus ook op een soort beacon-achtige plek. Om maar gewoon fatsoenlijk te kunnen wonen. En er waren dan mensen met kinderen.
Ja.
Maar die waren dus eigenlijk gewoon ook gevlucht uit Londen. En toen ging ik in de trein terug, kwam ik een meisje tegen die ik ken, die 5 jaar in Londen heeft gewoond. En ik zei, oh ja, toevallig dat we elkaar zien. En toen zei ze, ja, je treft me ook op een interessante dag, want ik verhuis terug vandaag. Ik zei, oh wow, oké, grote beslissing. Waarom verhuis je terug? Toen zei ze, nou, om eerlijk te zijn, ik leef een leven hier, wat eigenlijk gewoon ja, een soort Peter Pan-syndroom hebben wij hier met z'n allen. Dus ik zit in Hackney. Ik woon met huisgenoten van midden in de 40. En we leven eigenlijk alsof we 21 zijn. En ik ben er gewoon een beetje klaar mee. Dus dat was ook wel een soort van tekenen dat wij...
Maar dat is zo interessant toch, wat je ziet dat mensen stellen ook kinderen uit. Ja. Ja, dus dat je eigenlijk inderdaad gedwongen wordt in een soort van studentico's achter leven te blijven. Gewoon puur omdat die huizen gewoon onbetaalbaar.
Exact. En The Guardian heeft dus begin jaren 2000 al een keer een artikel geschreven. De titel daarvan was The New Midlife Crisis, ... How Sharing Into Your 40s.
Ja.
En dat is eigenlijk gewoon wat er nu...
Ja, wat er op ons afkomt.
Precies, ja. Zij ook, de reden dat zij terug verhuist naar Amsterdam. Dacht
dat je daar van, tot ik hoop dat het... eind 30 met huis gaat.
Dat scheelt toch 5 jaar of zo, weet je.
Wij hebben een hele leuke nieuwe sponsor mogen verwelkomen in ons VSR Brand Universe. Namelijk Squarespace. Het platform waar je heel gemakkelijk je eigen website mee bouwt. Squarespace is het alles in één platform voor ondernemers om online op te vallen en succes te behalen. Of je nou net begint met je onderneming of al een ontzettend bloeiend en groeiend merk beheert, Squarespace maakt het eenvoudig om een prachtige website te maken, in contact te komen met je publiek en alles te verkopen van producten tot inhoud tot tijd, allemaal op één plek. En allemaal volgens jouw voorwaarden. Nou, Perre, jij bent natuurlijk onze brand expert. Jij weet hoe belangrijk een eigen website is.
Ja.
Vertel, heb jij wel eens met Squarespace gewerkt?
Ik heb een aantal sites. En een van heb ik met Squarespace gemaakt. Zeg maar, voor mij is een site eigenlijk, als je een nieuw project begint, dan blijft het. Eerst is dat vaag of zo. En ik vind dat het moment dat je een site af hebt, is eigenlijk een soort de validatie van het bestaan van jouw ideeën. Mm-hmm. Dus ik vind het altijd een heel soort poëtisch moment. Als je dan dat live zet, dat is gewoon zo'n vet moment. En wij hebben de site van een nieuwe keuken met Squarespace gemaakt. Ja, het is echt super makkelijk. Het is gewoon een heel handig CMS waar je gewoon iedereen kan dat gewoon beheren. Je hoeft niet een soort programmeur te zijn om een site te maken. Je kan gewoon met simpele stappen kan je gewoon maken wat je nodig hebt. En het ziet er vaak bij dat soort services zijn die templates, dus de standaard opties die je gebruikt zijn, gewoon net niet lekker of zo. Weet je? En bij deze, daarmee hebben wij toen ook voor Squarespace gekozen, omdat het er dan gewoon wel mooi uitziet.
Het ziet er echt heel vet uit. Ik heb het net bekeken. Ja, mocht jij nou ook aan de slag willen met je nieuwe website, ga dan naar squarespace.com/VSR voor een gratis proefperiode. Dan kan je helemaal uitleven en bedenken waar jouw site om moet draaien, hoe het eruit moet zien, et cetera. Nou, geweldig.
Doe het. En misschien kunnen we dan, als we nog een keer het over Squarespace hebben, een ervaring van een luisteraar.
Kunnen mensen een site?
Kunnen wij een meta-editorial voor een idee van een luisteraar met Squarespace
mensen
gemaakt, hier behandelen?
Betaal je normaal helemaal blauw voor.
Precies.
Maar dat gratis. We horen het graag.
Ik ben 31 en ik woon in Den Haag met 2 huisgenoten. En zij zijn ook beide 30. we zouden allemaal wel op onszelf willen wonen. Ik ben cum laude afgestudeerd in rechten. Ik heb altijd goede banen gehad. En ook dit is in principe een goede baan, maar het is zo ondoenlijk om in je eentje een huurhuis te vinden. En laat staan om voldoende te sparen om een huis te kopen. En meestal ben je bijna al te laat als je binnen 2 minuten reageert. Is mijn ervaring op de huizen die dus niet huisgenoten hebben.
Ik zit nu in mijn 2e jaar van studie. En ik ben eigenlijk al 1,5 jaar aan het zoeken naar een huis in Amsterdam. Mijn eerste huis in Amsterdam. Maar er was wel 1 ding. Namelijk dat ik eigenlijk in de woonkamer sliep. Wat inhield dat die vriendin van mij door mijn kamer moest om bij haar kamer te komen. Ik woon eigenlijk samen met een 60-jarige vrouw. Dat is inderdaad waar. En ik ben zelf 20. Liever zit je natuurlijk gewoon met je leeftijdsgenoten. Maar ja, dat is nu gewoon. Dat neem ik dan nu maar gewoon voor lief. Omdat het gewoon niet anders is. Anders zou ik namelijk nu weer in Den Haag zitten bij mijn ouders.
Ik woon in Rotterdam. Ik ben 38. Nu denk ik heel vaak. Had ik toen maar, toen het nog betaalbaar was, bijvoorbeeld iets gekocht, dan was ik nu niet in deze situatie beland. Want nu woon ik, denk 7 jaar, 8 jaar in een appartement. Maar op een gegeven moment ging die vriendin met wie ik hier samen in ging wonen, samenwonen met een vriend. Dus zij ging eruit. En toen zij weer wegging, weer een andere huisgenoot. Op dit moment is dat iemand die in een heel andere levensfase zit. Begin ik me heel erg af te vragen wat ik in hemelsnaam nog gaan doen ben op mijn 38ste. En wil ik eigenlijk gewoon iets anders. Maar ja, of ik wil het alleen huren, dat kan ik gewoon eigenlijk niet betalen. Maar iets anders zoeken is ook niet te doen, want dat is ook niet te betalen. Dus het zit een soort van vast. Toch heb ik het gevoel heel erg dat ik voor iemand van 38 nog in een soort studentenhuis woon of zo. Waar ik niet uit weg kom.
Nou, dit waren natuurlijk al hele sprekende voorbeelden van mensen
vrij suboptimaal.
Die vastzitten in een door de woningmarkt gecreëerde situatie. En daardoor niet het leven leiden wat ze willen leiden. We hadden nog een ander verhaal van een luisteraar. Die wilde liever niet met haar stem in de uitzending. Wat ik ook begreep. Ik ben wel heel blij met haar verhaal. Want het was, zoals aan het begin van deze aflevering aankondigde, best herkenbaar voor mij. Zij heeft een relatie. Zij woont samen. Maar zij wilden eigenlijk allebei een beetje die relatie uit. Kwamen toen tot de conclusie dat er eigenlijk qua wonen niet echt iets op zat dan. En nu blijven ze eigenlijk in die relatie. Dus ze proberen de relatie nieuw leven in te blazen voor de sake of de woningmarkt.
Hoe romantisch.
Ja, maar het is toch gewoon, dat is verschrikkelijk. Echt
heel kut.
Ja. Maar goed, ik vond verder ook, het is niet om de andere verhalen die we net hebben gehoord natuurlijk af te doen. Ik vond eigenlijk veel. Kijk, wat je uiteindelijk helemaal eruit haalt is dat mensen zitten gewoon vast. Dat is het gewoon. Mensen kunnen geen kant op. En proberen zich maar een beetje door allerlei suboptimale situaties heen te manoeuvreren.
Ja, dus er ontstaan ook nieuwe behoeften, toch? Van als dit je realiteit is, dan ga je op een gegeven moment maar dingen overwegen als misschien moet ik dan met vrienden een huis kopen.
Nou ja, en dat vond ik dus heel interessant. Want dat is inderdaad wat ik denk dat nu steeds meer gaat gebeuren. Dat omdat die woningmarkt zo vast zit, we gewoon nieuwe manieren moeten vinden om daarmee om te gaan. En ik heb dus zelf al een keer, al een aantal keer eigenlijk met vriendinnen gedacht om huis te kopen. Toch nooit doorgepakt. Een van die vriendinnen met wie ik het zou doen heeft net zelf een huis gekocht. Helemaal super natuurlijk waar. Mm-hmm. Maar het is ook, je pakt er ook niet echt mee door. Omdat niet echt duidelijk is hoe dat dan zou moeten. Weet je wel? En ik vraag me ook af van, je denkt dan ook van ja, en als ik het wil weer verkopen en zo, hoe zou dat dan moeten?
Het systeem is eigenlijk soort alleen nog maar, je kunt het met 1 vriend of vriendin wel doen, maar als je met nog meer mensen dan
dat bleek dus eigenlijk, want dat is dan, ik heb de Volkskrant had vorig jaar dus een stuk over hoe je dat kan aanpakken, want en daar bleek wel dat je dus, je kan dus veel makkelijker een huis kopen met z'n tweeën dan in je eentje, obviously, maar dat is dus eigenlijk met een vriend kan het eigenlijk net zo makkelijk als met een partner.
Ja.
Bijna alle grote hypotheek van grote banken vertrekken je dan gewoon dezelfde hypotheek in principe. Alleen wat dus inderdaad bijna geen enkele bank doet, is een hypotheek verstrekken aan meer dan 2 mensen. Ja. En omdat ze dan zeggen van dan zijn de risico's groter, want dan is zeg maar de wederzijdse loyaliteit minder hoog. Dus dan is de kans groter dat iemand na 2 jaar zegt van oh ja, ik ga toch met mijn vriendin samenwonen, dus ik ga.
Vraag me dat echt wel af. Of zou dat groter zijn dan bij twee vrienden?
Ja, ik denk het toch wel.
Ja?
Ja, ik denk dat twee mensen gewoon, dat meer overzicht
heeft. Dat toch, ja. Dat
denk ik
dat,
wel. Hoewel ik wel vind dat er dus meer hypotheken ook voor meerdere mensen zouden moeten
zijn. Nou ja, dus het enige wat je hier van dit soort dingen kunt zeggen, is dat is dan misschien het soort enige voordeel van zo'n woningcrisis, dat mensen opener staan voor andere manieren van samenleven dan het soort heteronormatieve idee van meer het kerngezin eigenlijk.
Precies,
toch?
Ja.
Dus dat is dan misschien nog het voordeel.
Nou ja, en dat je dus inderdaad je niet hoeft te conformeren aan die standaard om mee te profiteren van de stijgende woonprijzen.
Ja, ja.
Dan kan je ook rentenieren, maar dan met een vriend. Hoe leuk.
Ja, precies. Ja, en we hebben ook iemand gesproken die dit dus in de praktijk heeft gebracht. Die dus daadwerkelijk een huis samen met een vriend heeft gekocht. Laten we heel veel naar zijn verhaal gaan luisteren.
Hey Jeroen, fijn dat ik je even kon spreken. Ik bel namelijk even, want jij vertelde me laatst dat jij een huis hebt gekocht met een vriend van jou. En ik was even benieuwd, hoe is dat gegaan?
Bij ons was het eigenlijk rete simpel. Net echt dat we hebben gehad van, joh, ja, je kan niet, want je bent geen relatie of zo. Dus volgens mij is het met z'n tweeën, zolang je met z'n tweeën koopt, is het allemaal best wel oké. Ik heb wel begrepen dat als je met z'n drieën of met familie of zoiets koopt, dat het dan wel een stuk moeilijker al wordt.
En waarom dacht je van, ik ga dit met een vriend doen?
Ja, uiteindelijk denk ik dat het eigenlijk misschien wat chiller is om het met een vriend te doen dan met een relatie. Want wij als vrienden zitten er allebei toch uiteindelijk zakelijk in. Ja, en uiteindelijk voor ons de keuze om dit te gaan doen toen we daar woonden was ja, of het is €1500 door de play aan huur, of het is €1500 in je hypotheek stoppen.
Want ik hoor, heb je ook het gevoel dat mensen het idee hebben dat het heel moeilijk is en ingewikkeld om met een vriend een huis te kopen?
Ja joh, elke keer als ik zeg dat ik met vrienden een huis heb gekocht, dan heb je mensen, oh ja, maar hebben jullie dan een samenlevingscontract? Of hoe werkt dat? En kan dat wel? En is dat niet heel moeilijk? En ja, ik heb wel echt het gevoel dat er een soort stigma op zit. Of nou, stigma weet ik niet, maar wel dat het een soort van helemaal niet duidelijk is dat het eigenlijk best wel goed kan. Ja, ik weet het nou ook niet uiteindelijk of zo'n bank nou denkt dat wij een stel zijn met z'n tweeën.
Nou, zou ook
of dat die bank nou denkt, oh ja, het maakt niet zoveel uit, want het zijn gewoon twee mensen. En we hebben er nooit vragen over gehad hoor. Volgens mij mag dat allemaal niet.
Nee.
En dat is meer dan prima.
Nee, want hoe ga je dat doen? Je gaat naar die bank, je vraagt gewoon een hypotheek aan. En dan met twee personen, je levert gewoon alles aan en dan krijg je het toegekend.
Ja, ja, gewoon net als een ander. Als je een stel zou zijn, zou het denk ik precies hetzelfde werken.
Ja. Nee, maar ik snap wel dat mensen het zeg maar lastig vinden of het moeilijk vinden om dit met een vriend te doen, want het kan. Je moet wel duidelijke afspraken maken, zeg ik. Wat hebben jullie voor afspraken gemaakt om zeg maar dat te voorkomen?
We zijn gewoon goede vrienden, dus je weet, we hebben ook al een tijd samen gewoond, dus je kent elkaar wel redelijk goed. We hebben wel dat we nu fiscaal partners zijn geworden voor de Belastingdienst, wat ook hoor. Maar dat is meer omdat het financieel handig is voor ons beiden dan dat per se moet of zo.
Ja. En wat zou je mensen aanraden die nu luisteren bijvoorbeeld naar deze aflevering en zeggen, ik zou dat best een optie vinden om te doen?
Ik denk dat het chiller is om te kopen met vrienden dan met een relatie uiteindelijk. Ja, ik zou gewoon gaan beginnen met kijken naar wat zijn je mogelijkheden en wat zijn je mogelijkheden samen. En ik zou er voornamelijk voor zorgen dat je samen een beetje op dezelfde visie zit.
Mm-hmm.
Dat je weet wat je uiteindelijk wil met dat huis. Kijk, als je sowieso weet dat je na twee jaar al ergens anders gaat wonen en dat huis weer wil verkopen, dan kan het best lastig zijn.
Ja, want het is wel een mooie manier om je voet tussen de deur te krijgen mocht je geen relatie hebben. En je wil wel een huis kopen. Is dat wel zo van de eerste stappen op de woningmarkt? En dan kun je natuurlijk daarna weer door naar een ander huis mocht je dat willen.
Ja, zeker in de grote stad is het anders gewoon niet te betalen. En als ik nu kijk wat voor een luxe we hebben ten opzichte van het vorige huis waar we woonden, waar alles slecht geïsoleerd is, waar je zelf niks aan wil slash kan doen, dan is dit, ja, hier hebben we meteen alles verbouwd, zonnepanelen op het dak gelegd, de energierekening is nu super laag, het is allemaal nieuwbouw, of nou ja, redelijk nieuwbouw.
En wat is het toekomstplan? Hoe lang wil je daar blijven wonen met je vriend van jou?
We zijn nu allebei nog niet in een staat dat we een hele serieuze relatie hebben. Dus ik denk de aankomende 2-3 jaar dat we hier allebei nog wel wonen.
Ja. En zou je dan zeg maar, als je uit elkaar gaat, zou je gewoon bijvoorbeeld als je een overwaarde hebt, split je gewoon door twee?
Ja, we hebben nu alles 50-50 betaald.
Ja.
Dus wat er uit gaat komen qua opbrengst is ook volledig 50-50 worden.
Oké, okay, thanks Jeroen.
Yo, later.
Wat wel grappig is dat als je naar dit fragment luistert, dan zijn, als je dan optimistisch kijkt, is het enige echte voordeel van zo'n woningcrisis, dat mensen opener staan voor non-traditionele manieren om met elkaar samen te leven.
Nou, precies. En dat je dus niet je hoeft te conformeren aan een soort van de standaard om mee te profiteren van de rente. Zeg maar. Ja, goed.
Precies.
Dus daar is ook wel weer wat op af te dingen. Maar ja, zeker. Nee, dat vind ik er ook cool aan dit verhaal. En ik vind ook, dat vond ik heel leuk, want dat opperde Julia in de voorbereiding. Je hebt zo'n woongroep vlak bij mijn huis ook. Dat is een soort oude, het is een oude pastorie, geloof ik, zei je dat nou, Julia? Ja, maar dat ziet er dus super vet uit. Het is van allemaal best wel oude gebouwtjes aan elkaar gebouwd. En ik wist al heel lang dat dat een woongroep was.
Ja.
En dat vind ik gewoon zulke coole mensen. Daar ik loop of fiets daar natuurlijk vaak genoeg langs. Ze hebben ook,
jij weet wie daar wonen?
Nee, ja, ik ken ze niet, want ze zijn heel cool. Ze hebben ook een hot tub in de tuin, weet je wel. Daar zitten ze dan zo in en denk ik van, oh, wat gaaf. Maar goed, anyway, Julia kende ze natuurlijk wel. En die heeft hen ook even gebeld.
Hallo, je bent heel ver weg.
Heet je zo?
Ja.
Ja, wel?
Nou, vertel, want
het is inderdaad het pand waar we wonen. Daar wonen nu sinds 10 jaar. Een beetje na studenten in, zeg maar.
Ja.
We begonnen klein op zolder, omdat het gewoon een beetje leeg stond. En sindsdien soort van het hele pand volgen lopen.
En met hoeveel woon je daar nu?
19 man in het pand. En in de tuin staat nog een klein paviljoen met 2 mensen. En het is dus een oude pastorie. Die nu dus gebruikt wordt als verschillende woningen. En dat zijn eigenlijk allemaal verschillende verdiepingen. Maar alle, van eigenlijk is alles verbonden. Dus alle woonkamers zijn soort van voor elkaar open. En we zijn nu dus op niet officieel een woongroep. Maar we zijn inderdaad van plan dit pand te gaan kopen van onze huisbaas.
Oké.
Want vorig jaar, 2 jaar geleden, hebben we een nieuwe huisbaas gekregen.
Ja.
En dat bleek een man met een plan om dit pand in feite leeg te krijgen binnen 5 jaar. En er dan allemaal luxe appartementen van te maken. Dus eigenlijk zijn we sindsdien bezig, dan dus officieel een woongroep of wooncorporatie, coöperatie te worden. En hopelijk dit pand dit jaar van hem te kopen. Maar dat is nog een proces waar we echt best wel van aan de start staan. We zijn onszelf nu als een soort vereniging aan het organiseren. We hebben nu sowieso maandelijks een vergadering over de vooruitgang van dit proces.
Ja.
Verder heeft iedereen, het is dus opgesplitst naar verschillende verdiepingen. En we nu sinds dit project is gestart, splitst in weer kleinere commissietjes. Dus mensen die zich bezighouden met de campagne die we nog moeten gaan voeren om het laatste 30% van het geld op te halen.
Mm-hmm.
Mensen die zich bezighouden met de visie en organisatie en financiële soort van commissie. Dus soort van zo hebben we onderling weer alle taken een beetje met elkaar verdeeld. Maar we willen dus dit jaar, als het lukt, rondkomt met alle financiële eisen en dergelijke van hem kopen als alle bewoners.
En hebben jullie dan allemaal los van elkaar een hypotheek? Of hoe werkt dat?
We worden dan met elkaar een vereniging.
Ja.
En die vereniging is dan eigenlijk een rechtseigen persoon. Dus die vereniging kan die lening aangaan bij de bank.
Mm-hmm.
En het idee is dat we daarmee ongeveer 60-70% gefinancierd gaan kunnen krijgen. En dat maakt dus ons niet individueel aansprakelijk. En wij zijn met z'n allen dan weer lid van die vereniging. En moeten dus die vereniging geld betalen om hier te kunnen wonen. Dus we zijn in feite niet zelf eigenaar van het pand.
Nee.
Maar dat is niet, we zijn gewoon onderdeel van de vereniging die dit pand heeft. Tot in het bezit. En het is ook in die zin zeker een idee om soort van vanuit ons echt ook gemotiveerd om gewoon zulke panden als wij hier hebben. Want we hebben ook, er wonen gewoon heel veel mensen uit de creatieve industrie tussen 25 en 35 jaar. En we hebben een enorme tijd om dat soort van te behouden. En niet ook dit stukje van Noord soort van over te geven aan soort van rijke appartementjes.
Ja.
En dan inderdaad, zeg maar, wij mogen gewoon zelf besluiten wie. Soort van, we gaan zelf onze statuten als vereniging, moet je statuten hebben. Statuten opstellen, dus we kunnen zelf besluiten in die zin wat het doel wordt van dit pand.
Ja, precies. Interessant. Oké.
Dankjewel.
Doei.
Dank jou.
Ja, en ik vind dit is ook weer zo'n heel vet voorbeeld. Van dit is dan een soort van ontstaan. Dit is dan nog, zeg maar, een nog niet erkende woongroep. Ja. Zeg maar zij willen dan nu ook weer een soort coöperatie worden, waardoor ze weer. Ja, eigenlijk
betere rechten waarschijnlijk.
Ja, maar en ook weer een soort jurisprudentie creëren voor mensen die dit ja. ook willen doen. Ja. Dus dat vind ik zo vet, dat dit dan zo'n soort van organisch ontstaat. Ja. En hopelijk soort van binnenuit een beetje die woningmarkt gaat.
Ja.
Of de mogelijkheden op de woningmarkt gaat veranderen in elk geval.
Ik was in Londen, verbleef ik, dat was ook leuk, in het huis van een luisteraar.
Mm-hmm.
En zij wonen in een complex. En die woningen waren eigenlijk best wel simpel en niet heel groot. Maar doordat er allemaal shared faciliteiten waren, voelde het toch best wel goed of zo. Weet je? Het voelde toch best wel luxe
mm-hmm.
om daar te wonen. Tegen een voor Londense begrippen relatief betaalbare prijs. Dus dat zou je misschien ook meer gaan zien. Eigenlijk, ja. Die hot tub van die woongroep is eigenlijk ook een beetje een soort van
facility.
Het eigen voorbeeld daarvan, toch? En ja, die gast van WeWork, weet je, die Adam Newman, die mafkees die achter WeWork zit. Die heeft dus ook, die is dus nu bezig met WeLive.
Oh ja.
En die wil dus eigenlijk dat idee van WeWork toepassen op markten waar dus woningcrisis is. Ja. En een soort woonabonnement maken.
Nou ja, die man zou ik toch niet helemaal mijn hypotheek toevertrouwen.
Maar nee, maar die heeft dus toch weer een soort van een half miljard of zo opgehaald. En er zijn al een soort trials in New York en Washington van dat WeLive. Waarbij hij ook een soort abonnement wil aanbieden dat je dus ook overal kan wonen. Dus dat wonen gewoon puur een abonnement wordt. Dus dat je dus ook, zoals die digital nomads doen,
mm-hmm.
even in Washington kunt zitten. En dan weer volgende maand ga je in Amsterdam in een.
Lijkt me zo eenzaam.
Ja, klinkt grimmig.
Ja, weet je wel.
Dit is dan zeg maar de soort.
Het lijkt me niet de oplossing.
De kapitalistische kant van
ik vind
erop inspelen.
Van die vrienden van Julia leuker.
Ja, zeker. Zeker. Ja, nee, de woongroep als soort ideaal of zo.
Mm-hmm.
Dat vind ik eigenlijk best wel vet. Dat
ja,
dat soort
ook.
Nieuw leven ingeblazen wordt.
Ja.
Dan het zou vet zijn als de soort van oplossing van dit ding meer een soort verbindend element tussen mensen ligt dan in WeLive van Adam Newman.
Nou, en toch? Dat je ook in een soort dat je ook anders gaat kijken naar wat heb je nodig om te leven, weet je wel? Volgens mij hebben we daar ook al eerder over gehad, maar ik vraag me ook af van moet iedereen een eigen keuken bijvoorbeeld, weet je wel? Kan je dat niet delen met 4 of zo huishoudens en dan hoef je ook weer minder te bouwen of zo.
Ja, ja.
Want hoewel ik gun iedereen enorm zijn eigen privacy, maar het is ook een beetje dat idee van dat voor iedereen een soort apart huisje moet worden gebouwd, is misschien ook een beetje achterhaald.
Dat is eigenlijk dat unit-idee van het kapitalisme, toch? Het individuele gezin als ultieme consumptie.
Als afgesloten ruimte.
Robot.
Ja.
Daar past die keuken. Ja,
zo leuk hoe jij helemaal geturnd bent op het traditionele gezin. Jij woont gewoon over een paar jaar woon jij gewoon lekker met Dido en de kids. Woon jij gewoon in een woongroep.
Ja. Nou, heel eerlijk, mij lijkt het best wel leuk om met meer mensen samen te wonen. Lijkt mij best wel leuk. Ik zou wel, denk ik, daar met die keuken ging je wel één stap te ver voor mij.
Ik wil wel een eigen keuken.
Ik wil wel echt een eigen keuken.
Maar wil je niet ook een eigen badkamer dan?
Ja.
Nou, maar wat deel je dan?
Nou, meer soort van tuin, woonkamerachtige situaties. Gewoon meer soort plekken waar je ook wil verbinden. Ik wil niet in de badkamer verbinden.
Oké.
En in
die
de
laat
keuken?
Ik gaan maar, oké. Maar volgens mij is dat wel een beetje het idee van de woongroep. Want je deelt de keuken, maar je deelt vaak de keuken en de badkamer.
Ja, oké. Nou, de keuken dan nog tot daar.
Jij wil eigenlijk gewoon een heel groot huis waar de hele tijd gezellige mensen in de woonkamer.
Ja, dus zeg maar op vakantie.
Gezellige hip mensen in de woonkamer en een jacuzzi in de hele grote tuin.
Ja, dus daarom vind ik ook glampen leuk. Want dan heb je wel eigen sanitair. Ja. Maar dus dan hoef je niet naar dat wc-blok in het midden.
Ik weet nog niet wat voor woonconcept dit is, maar ik denk dat we het even moeten gaan onderzoeken.
Ja, maar dat concept waar jij langs loopt, daar staat hij. Ja,
maar daar delen ze denk ik wel een badkamer per. En een keuken.
Misschien ben ik dan.
Ik ga het eens een keer vragen. En tot die tijd, waarschijnlijk heb jij volgende week toch alweer een business idee voor dit soort woongroepen. Hou in de gaten. Tot volgende week.
Tot volgende week.
Ja. Luister nu naar De Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs. Exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.